Goedemorgen allemaal. Even wat mededelingen vooraf voor iedereen die thuis meekijkt. We hebben vandaag alleen maar twee camera's. De rest is door techniek niet helemaal beschikbaar. Voor u die hier in de kerkdienst bent, ik blijf beneden staan, want de camera's brengen de preekstoel net niet in beeld. Dus ik blijf gewoon hier achter de avondmaalstafel staan. Wat mooi dat we hier in de Adventkerk bij elkaar kunnen zijn. Er zijn wat mededelingen. Ten eerste de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar Helen van Goor. En die van de Adventkerk gaan naar Eef Hopman de Jong. Ook vandaag is er weer de gelegenheid om te delen van de rijkdom die God je toevertrouwt. Is het niet de tijd en de energie, dan is het ook wel gewoon een collecte. Er zijn drie doelen: de kerk, de diaconie en het onderhoudsfonds. Op zondag 13 april hopen de volgende gemeenteleden in de Zuiderkerk belijdenis te doen. En dat is Alexander Ruizendaal, die woont op de Leeuwerik. En Richelle Zijl-Koelewijn, die woont op de Achterste Kamp. Op 7 april, morgen dus, zal de gemeentevergadering gehouden worden in de Zuiderkerk. En dat begint om 7:30. De agenda voor de vergadering is al op Scipio geplaatst. En staat als het goed is ook in de kerkwijzer. En wil je de vergaderstukken nog hebben, dan kun je ze digitaal opvragen via een mailtje aan het scribaat. Ze liggen trouwens ook ter inzage vandaag hier in de kerk. Ik ben van harte uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Krijgt u te horen waar we op dit moment zijn als gemeente. Vanmiddag is er kerk op schooldienst om 3:30 en 4:15. Vanavond is er een dienst met als voorganger dominee Gerard Doorn. Dan zit Derek Koelewijn achter het orgel. Voor iedereen die mij niet kent of toevallig aansluit via het internet. Mijn naam is Kasta van Staveren. Achter het orgel zit Jan Hompman. En vandaag zal het kaarsje gedragen worden door Davy Bos. En er is een kinderneefdienst voor de groep 1 tot en met 8. Nou, blijf je hier in de kerk zitten en denk je nou, de preek is wel heel erg voor grote mensen. Achterin hangen er ook nog tassen die je kunt meenemen en waarmee je iets kunt doen tijdens de preek. Zometeen, nadat de dienst is afgelopen, gaat gewoon de dienst aan elkaar verder. Door koffie te drinken en met elkaar in gesprek te zijn in de zaal van de Adventkerk. Jullie zijn daar van harte voor uitgenodigd. Want verbinding met God houdt ook altijd in dat je verbinding hebt met elkaar. Ik wens jullie een gezegende dienst toe. Laat ons samen zingen. Machtig God, sterke rots. Eigenlijk is er maar één reden waarom je op zondag naar de kerk komt. En dat is omdat God ons hier naartoe roept. God zorgt ervoor dat wij bij elkaar komen. Hier, in deze kerk, in deze geloofsgemeenschap, maakt Hij ons verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor elkaar, verantwoordelijk voor de mooie wereld waarin we mogen leven. En daarom, heb de moed om je om te draaien naar de mensen om je heen. zo'n box te geven of een hand en te zeggen, wat mooi dat je erbij bent. Mooi dat je bent. Laat onze harten en gedachten zich richten tot God. Als we ons focussen op u, God, dan mogen we weten dat we het niet van onszelf verwachten. Maar dat onze hulp is en blijft in de naam van die Heer die de hemel en die de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat. Al die dingen die hij al lang bezig is te doen in deze wereld, in zijn kerk, in jou en mijn persoonlijk leven. En hij groet ons met de woorden genade en vrede. Van God die onze Vader is, van Jezus Christus onze Heer, door de omarming van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Laat ons samen zingen, Jezus, om uw lijden groot. Laat ons in gesprek zijn met God. Laat ons samen bidden. Hemelse Vader, onze Vader. Wat bijzonder is het dat we mogen weten dat u zich verantwoordelijk voelt voor ons. En dat u zo aanwezig bent in de stormen en stilte. Aanwezig bent waar zon is of regen. U bent aanwezig als vriend of als vreemde. U bent aanwezig in zwijgen en spreken, in glimlach of gebaar. Maak zo vanochtend ook ons huis. Dit huis en het huis van ons hart. De plek waar uw liefde woont. Laat ons spreken en horen naar uw grote trouw. Leer ons zien en horen uw stem verstaan om een zegen te zijn in uw naam. Want u bent God in ons en ver boven ons uit. En terwijl we hier zijn en ons proberen te richten op u, weten we ook dat het ons zo vaak moeite kost om te leven in uw voetsporen naar uw wil. Te vaak leven we aan de oppervlakte. Missen wij de diepte die een leven met u ons alleen kan geven. En als we dan hier zitten, dan hebben we ook vaak dubbele gedachtes. We kunnen niet zonder u, maar we kunnen ook niet altijd met u. We kunnen niet met onze naasten, maar we kunnen ook niet zonder hen. En daarmee doen wij u en onszelf onrecht aan. We leven onder de maat, zowel die van ons, maar belangrijker nog die van u. En daarom bidden wij u vanochtend. Wees u de God die ons telkens weer laat opstaan, wanneer wij gestruikeld zijn. Geef ons de kracht om telkens weer op te staan en een nieuwe weg in te slaan als dat nodig is. Vergeef ons en vernieuw ons in de kracht van uw geest. Amen. Jezus zegt telkens weer, neem je verantwoordelijkheid. En hij vat dat zo samen. Heer, heb de Heer je God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en al je kracht. Dit is het eerste en het grootste gebod. En het tweede wat precies daaraan gelijk staat is dit. Heb je naaste lief als jezelf. Dit zijn de twee geboden die de grondslag zijn van alles. Van wat er in de wet en in de profeten staat. Laat ons daarop ons leven richting geven. Amen. Beste kinderen, als jullie naar de kindernevendienst willen of met mij willen kletsen, dan mag dat. Kom gezellig naar voren. Grote mensen mogen ook naar voren komen. Kom Jack, je durft het wel. Kijk eens aan. Nog grote mensen die naar voren durven te komen? Nee? Nee, nou weet je, daar gaan we het moeilijk voor ze maken vandaag. Hoi, gezellig dat jullie in de kerk zijn, wat top. Ik ben benieuwd, wie van jullie is de oudste in het gezin? Wie is de oudste? Jij bent de oudste, en jij bent de oudste, en jij bent de oudste. En als je de oudste bent, moet je dan wel eens iets doen voor je kleinere broertje of zusje? Nee? Moet dat niet? Moet dat wel? Soms wel, soms niet. Zegt mama niet wel eens van, jij bent de oudste, jij moet het goede voorbeeld geven. Ken je dat? Ja, ja, dat ken ik wel. Wie van jullie is allemaal de oudste? Wie van de grote mensen? En wie van de grote mensen heeft van zijn papa en mama gehoord van, nou jij bent de oudste, jij moet het wel even fixen. Jij moet even het goede voorbeeld geven. Gedraag je, want jij weet hoe het hoort. Weet je wat het is? Als je de oudste bent, dan gaat dat gewoon zo in een gezin. Dan krijg je heel vaak iets mee van, nou jij moet je verantwoordelijk voelen. Voor je zus, broer, kleinere, jongere broertjes en zusjes. Want ja, jij bent de eerste. Daar hebben je ouders hun stinkende best voor gedaan om het supergoed voor elkaar te krijgen. Bij de tweede en de derde hebben ze het losgelaten. Maar bij de eerste, daar hebben ze al hun liefde in gestopt. Vandaag gaat het over verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijkheid nemen. Waar voel je je verantwoordelijk voor? Daar gaan we het over hebben vandaag. En daar hoort een opdracht bij. Want we hebben hier prachtige bloemen. En ik weet niet of de andere dominees dat ook al hebben gedaan. Maar bij elke week hoort er een challenge. En als je verantwoordelijk voelt, of je verantwoordelijkheid neemt, dan staat er deze week deze opdracht. Wie durft dat voor te lezen? Durf jij het voor te lezen? Probeer maar, wat staat er?
Hij vraagt deze week aan drie mensen of je er eens mee kan helpen.
Ja, vraag deze week aan drie mensen of je ze ergens mee kunt helpen. Oftewel, voel je deze week voor drie mensen verantwoordelijk. Dankjewel voor het goede voorlezen, top man. Nou, dat is de opdracht van deze week. Voor iedereen die hier in de kerk zit, grote mensen en kleine mensen. We gaan met elkaar de kaars aansteken. Davy, kom je mijn kant op? Gaan we de kaars aansteken. En dan zingen we met elkaar nog eerst zometeen het lied. Oh. Hou jij mee vast, Toppie? En dan zingen we met elkaar het projectlied. En als we dat gezongen hebben, mogen jullie naar de kindernevendienst. We zingen eerst samen het projectlied. We zijn bezig met een serie van tuinen waar God in bezig is. En vandaag had ik de kans om maar twee tuinen te kiezen. De ene tuin was de tuin waarin Jezus aan zijn vrienden vraagt, de verantwoordelijkheid geeft om voor hem te bidden. Maar ja, ze vallen in slaap, dus ze nemen niet zo hun verantwoordelijkheid. Maar ik vond dat eigenlijk wat meer passen in de stille week. En vandaag heb ik daarom gekozen om Lucas 20 met jullie te lezen. Over de gelijkenis van een tuin waarin druiven worden geplant. Lucas 20. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man die legde een wijngaard aan. En hij verhuurde het aan wijnbouwers. Waarna hij voor een geruime tijd op reis ging. En toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een klecht naar die wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers die mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een andere knecht en ook die werd afgeranseld nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze hem ook met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. En toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hem toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. En toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar. En ze spraken, dit is de erfgenaam. Laten we hem doden, want dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en ze doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf. En hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. En toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij keek ernaar en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En iedereen die over deze steen struikelt, valt te pletter. En degene op wie deze steen valt, wordt vermorzeld. En de schriftgeleerden en de hoge priesters, die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had. En ze wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Ten diepste gelukkig ben je als je het woord van God hoort, het in je hart bewaart en je leven daardoor laat veranderen. Halleluja. Door God, geliefde mensen, ik vraag me eens even af, hoe snel heb jij door wat er thuis gedaan moet worden? Wie van jullie heeft als eerste in de gaten dat de ramen moeten worden gezeend? Mijn vrouw in ieder geval wel. Wie van jullie heeft als eerste in de gaten dat de douche moet worden schoongemaakt of de wc? Wie van jullie ziet als eerste dat je ouders hulp nodig hebben en dus sta je er voor hen? Wie van jullie maakt als eerste ruimte in een drukke agenda omdat je ziet dat jouw vriend of vriendin aan het worstelen is met iets in het leven en dat heeft gewoon even aandacht en tijd nodig, ook al komt het je nou op dit moment niet echt uit. En wie van jullie durft een ingewikkeld gesprek aan te gaan, omdat zwijgen uiteindelijk niemand wat brengt? Er zijn mensen die zijn heel getalenteerd in het openen van gesprekken. En wie van jullie kiest er soms bewust om de fiets te pakken in plaats van de auto, de trein, in plaats van het vliegtuig, omdat je ergens verantwoordelijk voor voelt? De vraag van vanochtend is heel simpel. Hoe snel zie je dat er ergens een verantwoordelijkheid ligt? Vandaag mag ik met jullie nadenken over deze wat hoekige gelijkenis over de onrechtvaardige huurders. Over de vraag, wie is er dan verantwoordelijk? En wie neemt verantwoordelijk? En voor wat neem je dan verantwoordelijkheid? Leun je altijd achterover, maar wel met al je commentaar gereed voor wie er maar om vraagt of niet om vraagt? Of heb je soms door wat jouw roeping is Weet je waarvoor je werkt? Weet je waaraan je werkt? Weet je wat het doel is van waar je mee bezig bent? Heb je door en begrijp je welke taak Jezus aan jou geeft in dit moment, in deze situatie, in deze ontmoeting? Wat is je roeping? Jezus vertelt over huurders en eigenaren. Het is een verantwoording, een verhaal over verantwoording afleggen en ook wel een beetje misbruik maken van je positie. En daar zie je Jezus staan midden tussen de mensen. En hij vertelt hun het verhaal van de wijngaard. En hij vertelt ze niet alleen een gelijkenis, maar hij legt hen eigenlijk meteen een vraag voor. Een vraag die zorgt voor controverse. Hij roept hen op om een oordeel te vellen. Het is aan jullie, zegt hij, terwijl hij de mensen aankijkt om te zeggen, nou ja, welke weg er bewandeld moet worden. Jullie allemaal moeten een keuze maken, zegt Jezus. En die vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Wie moet je volgen om God te vinden? Is dat Jezus? Of zijn dat de leiders uit Jeruzalem? Nou, wie moet je luisteren? Wil je een bijdrage leveren aan die tuin van God? Weet je, die gewone gelovigen die altijd weer zich om Jezus verzamelen, die wordt die vraag gesteld. Zij die nooit een opleiding in de theologie hebben gedaan, nooit een cursus hebben gevolgd, nooit uitgebreid boeken hebben gelezen. Zij die nooit hebben doorgeleerd voor schriftgeleerden of priester, aan hen vraagt Jezus van, hé, vertel me eens, hoe denk jij dat het zit? Want geloven, dat is nooit iets alleen voor de professionals. En je kunt geloven niet uitbesteden aan de dominees of aan de ambtsdragers. Je kunt het niet vangen in een draaiboek. Je kunt het zelfs, denk ik, niet eens vangen altijd in een catechismus. Je zult zelf aan de bak moeten gaan. Je moet zelf keuzes maken, want gaandeweg leer je. En Petrus, die noemt dat heel eenvoudig, die noemt dat het priesterschap van alle gelovigen. Wij allemaal hebben keuzes te maken. En God stelt de vraag zelf vaak zo in de Bijbel. Als die mensen tegenkomt, zegt hij dit, dan stelt hij de vraag, wie zal ik zenden, wie wil gaan? Wie wil door mij in beweging worden gezet? Je wordt geen volger van Jezus, omdat je in een christelijk gezin bent groot geworden. Of omdat je ouders je ooit gedoopt hebben. Of naar de catechese hebben gestuurd. Je wordt geen volger van Jezus, geen christen, omdat je bent opgegroeid in een kerk. Zelfs niet als je misschien de gewoonte hebt gehad of nog steeds hebt om 2 keer op zondag naar de kerk te gaan. Nee, je wordt alleen een volger van Jezus als je de vragen die Jezus stelt serieus neemt. En je dan je verantwoordelijkheid neemt. En daarom vertelt Jezus deze gelijkenis. En heeft deze gelijkenis een vraag in zich. Wie heeft er nou gelijk? Ik, Jezus, of zij, die priesters en schriftgeleerden? Beste mensen, vertel me eens. Welke keuze moet het worden? En iedereen die zich om Jezus verzamelt, die spitst de oren, die luistert aandachtig wanneer Jezus gaat vertellen. Want ze hebben Jezus leren kennen als iemand die verhalen vertelt, die niet altijd makkelijk zijn, maar ze wel altijd uit het leven gegrepen zijn. Je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn, maar tenminste kun je volgen wat voor soort verhaal Jezus aan het vertellen is, ook al doorgrond je dit niet altijd. En zo begint Jezus te vertellen met die zin, een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan de wijnbouwers, wanneer hij voor geruime tijd op reis ging. Iemand plantte een wijngaard. Heb ik dat eerder gehoord? De mensen die om Jezus heen staan weten precies waar ze het eerder hebben gehoord. Die weten dat Jesaja ooit precies ook zo'n gelijkenis had verteld. En in hun hart horen ze inderdaad dat lied dat Jesaja opschrijft, dat lied van de wijngaard wat je vindt in Jesaja 5. En omdat het een lied is, neuren je ze het mee. God plant een wijngaard. En die wijngaard, dat waren zij. Zij waren het volk van God, de door God geliefde mensen. Zij zijn de wijngaard die hun schepper heeft gebouwd. Zij zijn die tuin Gemaakt om vrucht te dragen, goede vrucht te dragen in deze wereld. Vruchten zoals liefde, vreugde en vrede, geluk en vriendelijkheid en goedheid, geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Om er maar een paar te noemen die Paulus tegenkwam. Maar je kunt er nog veel meer bij noemen. Je kunt het hebben over zorg voor de weduwe en wees en de vreemdeling in je poorten. Je kunt het hebben over recht en gerechtigheid dat stroomt als een rivier. Je kunt het hebben over vergeving en weer opnieuw vergeven. Allerlei vruchten die horen bij die tuin waarin je geplant bent. Zij hebben een grootse roeping. God heeft een hoge pet van de gewone mensen op en dus ook van ons. Vruchtbaar moeten zij zijn voor God en voor hun naasten en voor de wereld waarin je leeft. Mensen moeten merken dat geloven je anders maakt. Dat het geloven in God je uiteindelijk zo verandert dat het andere gevolgen, andere vruchten draagt dan wat om je heen zit. Gods liefde voor de wereld, dat moet in hen duidelijk worden. Zichtbaar zijn. En zo kennen al die mensen die naar Jezus luisteren het begin van de wijngaard. Het lied van de wijngaard. En ze weten, die wijngaard en die wijnranken, dat zijn wij. Maar ze kennen ook het slotakkoord. En het eindigt ermee dat de wijngaard helemaal wordt omgeploegd. Omdat wat er aan vrucht wordt gedragen in die wijngaard van Jesaja niks zinnigs is. Alleen maar slechte vruchten. En de schepper van die wijngaard zegt dan ook, weet je, het is mij de moeite niet eens waard om hier nog in te investeren. En als ze aan het einde denken, dan worden ze een beetje zenuwachtig. Wijst Jezus hun nu net zo terecht als Jesaja? Worden ze nu ook weer opnieuw op hun nummer gezet, zoals zo vaak in de Bijbel? Is God nu alweer boos op hen, omdat ze het weer niet goed hebben gedaan? Maar dan worden ze verrast door Jezus, want Jezus vertelt het verhaal net anders. Natuurlijk, de eigenaar van de wijngaard blijft dezelfde. Sterker nog, hij blijft dezelfde van nu aan tot in eeuwigheid. Want God verandert niet, zijn trouw wankelt niet, hij zal niet loslaten dat wat zijn hand allang begonnen is te doen. Maar in het verhaal van Jezus gaat het dus niet in de eerste instantie om die eigenaar van de wijngaard. Het gaat zelfs niet eens om die ranken, om die vrucht, om die planten die er geplant zijn. Nee, het gaat om de huurders van de wijngaard. Het gaat om de pachters, om de mensen die de eigenaar zo vertrouwt, dat ze zelfstandig voor de wijngaard mogen zorgen. En het bijzondere van dit verhaal is, dat je nergens leest dat de eigenaar de hele tijd over de schouders van deze huurders loopt te kijken. Nee, hij geeft ze de ruimte. Hij geeft ze de ruimte om te leren en te werken. Eigen keuzes te maken en misschien zelfs eigen fouten. Om daar weer van te leren. De eigenaar van die wijngaard kijkt niet de hele tijd over je schouders mee. Hij vertrouwt deze mensen om zijn wijngaard in goede staat te houden en ook uit te breiden. God is blijkbaar niet iemand die de hele tijd op je vingers kijkt. Ook al heb je misschien ooit eens wat anders gehoord. God geeft ons allemaal de ruimte. Psalm zegt het zo mooi, u heeft mij in de ruimte gezet. Om op onze eigen manier aan het werk te zijn in de wijngaard van God. In die tuin van God. En van die opbrengst die die tuin oplevert is er meer dan genoeg. Voor iedereen. Voor God, voor je naaste en voor jezelf. God doet aan een economie niet van te weinig. Maar van meer dan genoeg. En God geeft ons daarin de ruimte. En dat heeft een doel. Waarom geeft God deze mensen, de huurders, de ruimte? Eigenlijk om maar drie dingen te doen. Eén. Dat je je realiseert, dat je weet dat je verantwoordelijkheid hebt. Dat jij je verantwoordelijkheid neemt. En dat je uiteindelijk verantwoording kunt afleggen over de keuzes die je hebt gemaakt. Weet je verantwoordelijk, neem je verantwoordelijkheid en leg verantwoording af. Maar dat laatste, verantwoording afleggen over dat wat we doen en dat wat we laten, Dat is best een lastige. Een overheid heeft te maken met mondige burgers die zich niet allemaal laten gezeggen. Ik ben blij dat ik geen minister-president ben. Een arts heeft te maken met patiënten die vragen om openheid en helderheid. Vroeger was je als arts, kon je zeggen wat je wilde, nu wordt het gesprek gewoon opgenomen. Bedrijven hebben te maken met klanten die weten wat hun rechten en hun plichten zijn. En die komen ook regelmatig hun recht halen, of je het nou leuk vindt of niet. Scholen hebben te maken met ouders die zich heel bewust zijn dat ze hun kostbare kinderen voor een groot deel van de dag toevertrouwen aan leraren. Maar dan willen ze wel graag vinger aan de pols houden over dat wat de school met hun kinderen doet. En wij allemaal zitten hier in de kerk. Wij hebben ons ook ooit eens gecommitteerd aan een bepaalde verantwoordelijkheid. Toen we belijdenis deden, toen we trouwden, toen we onze kinderen lieten dopen of zelf gedoopt werden, hebben we beloftes gedaan aan God en aan deze gemeente, aan de mensen om je heen. En ik vraag me af, wat zou het met ons doen wanneer wij ons zouden moeten verantwoorden over al die beloftes waar je ooit eens ja op hebt gezegd? Hier ook in dit kerkgebouw. Wat doet het met ons wanneer we geconfronteerd zouden worden met een God die ons vragen stelt over onze verantwoordelijkheid, over onze keuzes, over wat we wel, wat we niet hebben gedaan? Verantwoording afleggen over je doen en je laten kan soms best een lastige zijn. En Jezus spreekt in deze gelijkenis juist over de ingewikkeldheid van verantwoording afleggen. Het uitleggen van je keuzes. Want de eigenaar van de wijngaard wil graag het rechtmatige deel van zijn opbrengst van de wijngaard, zegt Jezus. En ja, dan word ik een beetje nieuwsgierig. Want dan vraag ik me af, maar wat komt die eigenaar dan halen? Zijn dat flessen wijn? Is dat geld? Is dat druiven? Over welke winst moet je aan God iets teruggeven? En heb je daar wel zin aan? Paulus schrijft iets over dat van wat de winst is in de tuin van God. En hij schrijft dit. Wat voor mij winst was, ben ik omwille van je Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Jezus Christus, mijn Heer. Om wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil maar één ding en dat is Christus winnen. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop zelf ooit eens uit die dood op te staan. De rijkdom, volgens Paulus, de winst, volgens Paulus, ligt hem alleen maar in één ding. En dat is Jezus te kennen. En weten dat de kracht van wat er gebeurt met de opstaan, in de opstanding, ook vandaag nog bezig is. Met jou, met mij, om jou te doen opstaan, deze wereld te doen opstaan, als alle wegen soms ook wel doodlopend lijken. Dat je mag leven met die hoop, die veel groter is en veel verder gaat dan die horizon van je eigen persoonlijke leven en je eigen persoonlijke gezelligheid en je eigen persoonlijke gelukje. Het is rijkdom om Jezus te kennen. En dat maakt van heel veel dingen een bijzaak. Jezus maakt van ongelooflijk veel hoofdzaken een bijzaak. Wij denken, hier moeten we een streep in het zand trekken. Hier gaat het om. Met de focus op Jezus kan het zomaar veranderen in een bijzaak. Jezus maakt van veel hoofdzaken een bijzaak. En dat schept ruimte. Niet in de laatste plaats in de kerk. Maar één ding is wel duidelijk. God wil ons iets leren. En wat hij ons wil leren is telkens weer. Dat we onze verantwoordelijk weten dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En dat we dan ook kunnen verantwoordelijkheid afleggen van die hoop die in ons is. En dus doen jouw keuzes ertoe. Jouw keuzes die hebben impact op de relatie met God, op de wereld waarin je leeft en op jouw kans om iets van Jezus te weerspiegelen. En geen keuze, het nog even laten betijen, dat is ook een keuze. Als je geen verantwoordelijkheid neemt en geen verantwoordelijkheid meer wilt afleggen, dan is dat ook een keuze. En vaak leidt dat tot een gevecht om de macht. Wie is nou de sterkste? Wie krijgt nou het grootste deel? Hoe blijf je de sterkste? Want misbruikte vrijheid gaat altijd ten koste van iemand anders. En dat wist Jezus 2000 jaar geleden ook al. Want hij laat de pachters zeggen, dit is de erfgenaam. Als wij hem doden, dan is de erfenis voor ons. Misbruikte vrijheid leidt tot een machtsstrijd. En de weg van Jezus is een andere. Hij is aanspreekbaar en hij spreekt ons aan. Hij geeft zijn leven weg, zodat wij er leven voor vinden. En zo worden we eigenlijk een beetje beschermd door hem tegen onszelf. En ontstaat er uiteindelijk ruimte voor de ander met een hoofdletter. En de ander waarnaast je nu zit. En waarmee je ook gewoon je straat en je buurt deelt. En daarom is die vraag die Jezus stelt aan de mensen zo cruciaal. Nou, wie moet je nou eigenlijk volgen? Wie moet je volgen om God te vinden? En wanneer de stem van Jezus ontbreekt, dan ligt daar het gevaar van onze verantwoordelijkheid ontwijken op de loer. En we zijn daar zo goed in. We zijn zo goed om onze verantwoordelijkheid niet te nemen. Om hem te leggen bij iets of iemand anders. Met alle negatieve gevolgen voor de connectie met God en de ander. En jezelf. Wie moet je volgen? Is dat niet Jezus? Jezus die uiteindelijk zijn leven geeft, zodat wij leven vinden. Maar ja, geen keuze kan soms ook een keuze zijn. Er was iemand op bezoek in een rossenbuurt in Mumbai. Om een keer te kijken hoe daar werd omgekeken naar mensen. En terwijl die man door de rossenbuurt van Mumbai liep, worstelde hij met de volgende dingen. Hij zegt, ik worstel met die opwekkingsliedjes die ik met liefde zing als ik thuis in Nederland ben. Want ik vraag me af, wat wekken deze liedjes eigenlijk op? Een fijn gevoel? Of een drang om mooie woorden uiteindelijk waar te maken? Niet alleen voor onszelf, maar juist voor de ander. Hoe laten wij de wereld waarin kinderen worden verkocht voor seks zien dat God vrij maakt? Hoe zorgen wij ervoor dat meisjes die nu nog langs de straat staan, eindelijk op diezelfde straten kunnen dansen? Hoe zorgen wij ervoor dat arme kinderen echt een reden krijgen voor dankbaarheid? Van onze liedjes komen ze in ieder geval niet vrij. Tja. Keuzes en de gevolgen. En op welk fundament willen wij bouwen? Zijn wij bereid om verantwoording te nemen? Zijn we bereid om verantwoording af te leggen? Van die hoop die Jezus in ons legt. Geloof in Jezus is daarom nooit een eindpunt. Het is een begin. Het maakt je aanspreekbaar op je gedrag, op je woorden, op je keuzes, op je verantwoordelijkheid. Laten we die dan opnemen. Amen. We gaan samen zingen het lied Meer dan rijkdom, meer dan macht, begeleid door een film. Er was proef gedraaid. Hij schijnt het te doen. Er zijn gemeentes waar na het einde van de preek er een prachtig moment is van nadenken over de preek. Volgens mij is het dit moment ook voor ons. Ik, langzaam naar links. Ja, ja, nog iets verder. Naar de playknop. Nu nog het geluid.
Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid, van sterren in de nacht. Meer dan wijsheid, die deze wereld kent. Is het waar te weten wie? Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd.
Dankjewel, Bim-team, dat je je niet van de wijs hebt laten brengen. Ik wil u vragen om op te staan. Op de vroege avond van zaterdag 29 maart is overleden Hendrik Hopman. Henk werd op 18 januari van het jaar 1936 geboren en woonde samen met zijn vrouw Antje Hopmanzaal op de Ree 26. De laatste maanden verbleef Henk in verpleeghuis De Lichtenberg te Amersfoort, waar hij in de aanwezigheid van zijn familie is overleden. Afgelopen donderdag is er in kleine kring afscheid genomen, kleine familiekring afscheid genomen van deze lieve, zorgzame en tevreden man. In ons gebed en in ons moment van stilte willen we vragen om Gods troostvolle nabijheid, om zijn vrede en Gods vrede voor zijn vrouw Antje Hopmanzaal, voor de kinderen Henk, Wim en Natasja, Bernie en Angelique en voor alle kleinkinderen. Laat ons een moment stil zijn en danken voor het leven en bidden voor de familie. God zegt, onze namen zijn in zijn handpalm gegrift. Hij is de Alfa en de Omega, hij staat er aan het begin van ons leven en hij zal er ook zijn aan het einde. Halleluja. Laat ons samen staande zingen, Heer, ik kom tot u. Laat ons samen God dankjewel zeggen. Heer, er is niets groters in uw tuin, in uw koninkrijk, dan de focus op Jezus. Want doordat u kwetsbaar op ons afstapt, is er ruimte voor onze kwetsbaarheid. Omdat u uw leven geeft, kunnen wij leven met een hoofdletter. Heer, wij danken u dat die focus op u en die stem die ons vraagt, wie wil je volgen, naar wie wil je luisteren? Is dat Jezus of is dat iemand anders? Dat de dingen in het perspectief zet. Maar meer nog dan dat, dat u niet wilt dat wij achterover leunen, vol met commentaar. En dat wij realiseren waar we verantwoordelijk voor zijn waar we onze verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen, horen te nemen. En dat van ons gevraagd wordt, dat wij ook verantwoording afleggen voor de keuzes, groot en klein, die we maken. Juist in deze wereld, Heere God, ontlopen mensen soms echt hun verantwoordelijkheid. En het lijkt wel hoe rijker je bent en hoe machtiger je bent, hoe meer je je schouders ophaalt over de gevolgen van je keuzes voor iedereen die maar gewoon probeert de eindjes aan elkaar te knopen. Heer, wij bidden u voor de leiders van deze wereld. Zowel in regeringen als ook in geloofsgemeenschappen en in de laatste plaats niet in kerken. Heer, dat we mogen weten dat als we naar u luisteren, dat onze keuzes er beter door worden. Heer, wij bidden u voor deze wereld. En de verschrikkelijke keuzes die soms plaatsvinden. U weet van al die studenten die ooit geleerd hebben om dominee te worden in Thailand en nu zitten in Burma in dat aardbevingsgebied. Met zorg voor hun families. Zorg voor hun vrienden. En dat er geen hulp kan komen. Want ja, hulp betekent jezelf ook een beetje openen aan de buitenwereld. Heer, wij bidden u voor de slachtoffers van die grote aardbeving in Myanmar. Dat land in burgeroorlog al voor zoveel tientallen jaren. En we bidden u voor al die andere plekken waar leiders onbegrijpelijke keuzes maken. En we bidden u ook voor ons eigen land. Dat wij als Nederlanders, als mensen die hier in Bunschoten wonen, juist mensen mogen zijn die vruchten dragen die u aan het hart gaan. En dat dat soms ook op gespannen voet kan staan met ons eigen belang. Heer, laat de vruchten van uw geest groeien in ons midden, zodat wij een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. We bidden nu voor uw kerk en voor de gemeenteavond die er morgen aankomt, dat het een goed samen zijn mag zijn, waarin er warmte is, we elkaar mogen horen en tegelijkertijd elkaar ook een beetje ruimte en tijd mogen geven om een weg te gaan die we met z'n allen willen gaan en moeten gaan. We bidden nu voor de kerken wereldwijd, voor die plekken waar elke zondag weer gezongen wordt, wordt stilgestaan bij die hoop die u in ons plaatst. Dat geloof in die kracht die u heeft doen opstaan uit de dood en dus ook ons kan doen opstaan uit welke situatie waarin we ook zitten. En dat dat zo belangrijk voor ons is, dat al het andere, in de woorden van Paulus, gewoon er niet meer toe doet, omdat het aanvoelt als namaak, als troep. U wilt er bij ons eigen leven zijn. De keuzes die we maken en die we soms niet maken. Help ons onze verantwoordelijkheid te zien. We zijn niet voor alles verantwoordelijk. Maar soms brengt u ons iets op de weg waar we inderdaad wel gevraagd worden om ons steentje bij te dragen. Aan tijd, energie en soms ook geld. Ook als het ons soms niet gelegen komt. Ook als het soms niet gemakkelijk is om te doen. Heer, als u vraagt, wie zal ik zenden, wie wil gaan? Dat wij dan met z'n allen in ons eigen leven mogen zeggen, Heer, hier ben ik, zend mij. Hoor in de stilte, alles wat ons bezighoudt. Onze kinderen die naar school gaan, onze kleinkinderen die hun weg zoeken in het volwassen leven. Ons eigen leven waarin we soms voelen dat we zorg dragen voor oude ouders en jonge kinderen en alles ertussenin. Heer, u kent onze levens in al hun veelkleurigheid. En u hoort, u ziet de dingen die onze energie geven en u ziet daar waar onze energie gewoon weglekt. Hoor in de stilte dat gebed waar we voor al die dingen waarvoor we dankbaar zijn. Juist ook omdat we ze cadeau krijgen en ze niet van onszelf zijn. Al was het maar de mist over de polders van Bunschoten. En wilt u zijn bij al die dingen, wilt u horen naar die dingen waarmee we worstelen, die ons in de weg zitten, om tot bloei te komen, om goede vruchten te dragen. Hoor in de stilte het gebed van ons hart. En zo laat het goede nieuws van uw Zoon Jezus ons hart telkens weer zingen. En hoor ons daarom wanneer we samen met elkaar het Onze Vader zingen. En ondanks dat we in de stilte al voor het leven van Henk Hopman hebben gebeden, wil ik dat ook nu nog in woorden doen. Heer onze God, wij danken u voor het leven van Hendrik Hopman. Zoveel jaren mocht hij zijn leven delen met zijn vrouw Antje. En daar zaten vele mooie en goede momenten tussen. Wilt u bij Antje zijn en de kinderen en de kleinkinderen? Juist in dit moment van loslaten, juist als de generaties weer verschuiven, dat ze mogen ervaren dat u de God bent, van tijd en van eeuwigheid. Amen. Jezus zegt dit als een opdracht: geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Jullie hebben de gelegenheid om je gaven te geven. Dat kan natuurlijk digitaal, dus pak gerust je telefoon erbij als je die hebt. Maar dat gebeurt ook nog op de klassieke manier. U heeft de gelegenheid om je gaven te geven en de kinderen kunnen worden opgehaald voor de zegen. ontvang de zegen van God en vergeet niet dat er zometeen koffie en thee en iets lekkers is. Mogen de liefde van Christus je gids zijn op elke stap van je levenspad. En mogen je in elke ontmoeting de genade en vergeving weerspiegelen die je ook van, waar je ook vanochtend van gehoord hebt. Zo zegenen en behoeden je de Heer. Hij laat zijn gezicht zien in je leven en hij omarmt je. Hij kijkt naar je om en geeft je zijn vrede. Voor vandaag en morgen en elke dag die nog komt.